Dan gaan we verder over onze. Kijk, dan gaat de kenner mee, hè? Ja. Nou, over dat kind ga ik het nog hebben. Let maar op. Wat er nu gebeurt, dat is zo mooi. Zo werkt het, hè? Ik heb hulp nodig. En wat krijgt hij? Hulp. Hoppa. Daar gaan we het over hebben, over gebed. En de afgelopen keer heb ik met jullie over deze tekst gesproken. Misschien een beetje lang om te herhalen, maar ik doe het toch. Bid zonder ophouden. En dan dus het gebed als die levenshouding. Als die arm om je heen. Als die manier van leven dicht bij het hart van de Vader. Het gebed dat voortdurend aanwezig is in ons leven. Dat niet iets is van even knielen, even handjes samen. Zegt niks verkeerds mee. Maar die levenshouding, daar gaat het op. Dat onophoudelijk bidden. Die gemeenschap met God. Die voortdurende aanwezigheid. Dat je dat weet. Dat je daarvan overtuigd bent. Want weet je, God is in alles gericht op ons. Dat is zo mooi. We hoeven ons niet te openen. Hij is die kenner die ons ziet en die weet wie we zijn. Hij zorgt voor ons. En vanuit die gedachte, dat je dat weet, u kent mij, u doorgrondt mij, ieder moment, dan is het toch ook mooi om te zeggen, van dan richt ik me ook op die God. Dan wil ik leven in gemeenschap met hem. Kennen, ja, weten vooral wie hij is en wie die dus ook voor jou is. En dat is een absolute basis, weten wie die is. Het is een soort van hartstocht die je leven, ja, die bezit neemt van je leven. Je wordt overweldigd door zijn aanwezigheid. Je weet wie God is. Je ervaart het. Je proeft het. En ook als jij als dat zwarte eendje in die sloot zwemt, dan nog is God erbij. Om je te geven wat je nodig hebt. Geweldig. En dan is daar ook die geest die dat vuur in jou aanwakkert. En die zegt, kom op, we gaan er samen voor. Een leven dat doortrokken is van zoeken naar zijn aanwezigheid. Vanuit het besef dus ook, ik ben een kind van hem. Je bent gekocht en betaald en je mag rein en heilig voor hem staan. En misschien is er van de week van alles gebeurd. Misschien is alles wel misgegaan. Misschien is je hele week overhoop gegaan vanuit de gedachte, zo wil ik het doen. En oh, dat wordt geweldig. En dan struikel je. En dan lig je in de modder. En dan gaat het niet goed. En dan zeg ik nu, laat het achter je. Probeer het achter je te laten. Want zijn bloed reinigt en heiligt ons. En we mogen rein en heilig voor hem staan. En toen dacht ik van, nou ga ik door naar het Onze Vader. Dat was mijn planning. En om daarna te spreken over wat stukjes uit het hoge priesterlijk gebed. En over de Heilige Geest in ons bidden. En ik kwam er niet door. Het lukte niet. Het ging gewoon niet. En God begon te spreken. Hij zegt, nee joh, maar dat komt wel, maar dat is nog helemaal niet aan de orde. Want ik wil eerst dat je gewoon eens verder praat over dat gebed. Want je hebt nu gesproken over die relatie. Maar ik wil ook wel graag mensen horen. En vandaar ook dat ik gekomen ben tot dat bidden tot de Vader. Want God wil door ons gebeden zijn. Ook. Spreek ik mezelf nu tegen? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is toch dat gevolg van die levenshouding. Dat spettert er toch uit. Ik zeg ook niet tegen Tieneke van, joh, 's morgens tussen 7 en 8 heb ik een uurtje voor je. Tussen de middag net voor het eten heb ik een kwartiertje voor je. En 's avonds heb ik ook een uurtje voor je. Dat zien we wel. Ja, Tieneke die denkt, nou, waarom was het maar zo? Maar het gaat om die, wij hebben ook die relatie. En wij hoeven elkaar maar aan te kijken. En dan weten we waar we het over hebben. Maar die relatie bedoelt God. En dan zeg ik ook wel eens wat tegen Tieneke, natuurlijk. En onder het eten praten we ook over dingen. En de gebeurtenissen. En op de terugweg van dat concert vroeg ze ook, wat gebeurde er nou met jou? Vertel eens. Ja, ik zeg, joh, dat vertel ik zonder. Nee, dat wil ik nou weten. Ik ben je vrouw, kom op. Nou, dat heb ik het haar verteld. Toen zei ze ook, dat is mooi om te delen. Maar God wil dus dat gesprek met ons aangaan, natuurlijk. En dat heeft bidden zonder ophouden ook in zich. En dan heb ik de vorige keer vooral gesproken over die voortdurende relatie die je met God mag hebben. Die 24/7 relatie, hè, om het zo maar even te zeggen. Maar dat persoonlijk gebed is natuurlijk ook belangrijk en dat blijft het ook. En de mens heeft vanaf het begin al dat vermogen gehad om te kunnen bidden. En daarin verschillen we dus van al het andere in de schepping. Tegenwoordig zijn er mensen die zeggen van ja, het is allemaal ontstaan met een grote knal. Er was niks, dat is nog ontploft ook. En daar zijn we uit ontstaan. Ja, oké, prima. Moet je een groot geloof voor hebben. En dan stammen wij af van de apen. Die hebben het DNA wat het meeste matcht bij ons. En daar zie je ook dingen in die wel eens terugkomen. En wij hebben dat ook overgenomen. Hè? Aap van een jongen en noem het maar op. Maar ik zie een aap niet bidden. En ik heb filmpjes gezien op Facebook. Een Amerikaans filmpje. Die man heeft 3 honden. En voordat ze gaan eten, komen ze bij hem. Leggen ze de pootjes op hun knieën. Doen ze de koppie. En dan zegt hij, Heer, zegen ons eten. Dat we niet gevaarlijk met elkaar spelen. En dan is hij getraind. Zijn ze getraind natuurlijk op dat woord amen. En dan zegt hij, amen. En dan rennen ze naar die bakken toe om te eten. Ja, leuk. Leuk voor Facebook. Maar dat is echt niet zo. Wij hebben zelfs een partij voor de dieren. Nou, als je leest wat die voor programma hebben, daar word je eng van. Dat ligt tegen D66 aan. En die leidster is nog een christen ook. Zevende dag Adventist. Ik vind dat nogal wat. Ik snap niet hoe dat kan. Snap ik echt niet. Maar wij zijn de kroon op Gods schepping. Wij geloven dat we van God afstammen. Ik vond dit zo'n mooi beeldje. Die handen die uit de aarde komen. En dan zie je ook al die benen ontstaan, zeg maar. Even kijken, er zit ook. Ziet, hier zie je die benen ontstaan. Maar vanuit de aarde schept God ons. En hij schept ons naar zijn beeld, uit de rode aarde. De rode aardemens, zo heten wij officieel in de Bijbel. En zo vertaalt Peter van Oussoer het ook in zijn Bijbel. Ja, en dat vind ik zo geweldig. Wij zijn de kroon op de schepping van God. En als mens hebben wij dus het vermogen om te bidden. En dat is echt een tweerichtingscommunicatie. En dat is geweldig. We hebben een God die antwoordt. We hebben een God die betrokken is. Die in ons woont. En die ons ook leidt. De Heilige Geest woont in ons. Moet je kijken. Zelf bidt hij voor ons. Beter dan een mens ooit zou kunnen. En zo smeekt hij God om ons te helpen. Wauw. Heerlijk toch? En weet je, de mens heeft altijd al gebeden. Het gebeurt bijna intuïtief. Wanneer een mens die misschien nog nooit iets met geloof gehad heeft, wanneer die in nood komt, dan hoor je wel eens, oh, toen heb ik ook maar een schietgebedje gedaan. Want ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Maar dat schietgebedje is er dus wel. Ze geloven niet, maar ze weten, ik kan het niet alleen. Dus er is iemand nodig die groter is als mij om het op te lossen. Ja, die iemand, die schrijven wij dan met een hoofdletter. Dat is niet iets. Dat zie je ook tegenwoordig. Ik heb een verhaaltje gelezen over een kloosterabt, een leider van een klooster. En die was God gaan zien, zeg maar, als de grond van zijn bestaan. En daar had hij een boek ook over geschreven. En het had hem steeds verder bij God weggebracht. Daar komt hij later ook op terug. Want hij zegt, hoe kun je nou bidden tot de grond van je bestaan? Dat is iets, daar sta je op. Dat is niet iemand. En tot iets kun je niet bidden. Daar was die man zelf achtergekomen. Vond ik wel mooi. En natuurlijk, je kunt op allerlei manieren bidden. Maar ik geloof dat ons gebed, dus het gebed van een christen, dat is in principe nooit instinctief of onbewust. Maar het is juist onderscheidend. Het gebed van een christen is niet te vergelijken met een in trance verkerende monnik die langs die wieltjes loopt. Ik bedoel dit niet om die man even weg te zetten, maar dat kan ik. Dat is zoiets alleen. Zoiets eenzaams. Zoiets eenzaams. Ik denk dat dat goed is. Daar is het gebed van een christen absoluut niet te vergelijken. Weet je, het gebedsleven is iets wat voor heel veel mensen zich in de privésfeer afspeelt. Ik herken dat natuurlijk ook. Ik bid regelmatig met anderen. Maar ik bid ook privé, in mijn eentje. Tenminste, daar lijkt het dan op. Maar ik denk dat je kunt stellen dat een christen nooit alleen bidt. Nooit. Ik zal proberen het uit te leggen, want het is belangrijk dat je dat beseft wanneer je bidt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de islam. Ik ben er niet zo'n voorstander van om een Tibetaanse monnik. Maar om even, het is om ons heen, de islam. Het komt steeds dichterbij. Als je daar kijkt, dan zie je dat Mohammed de profeet van Allah is. Maar er is geen Mohammedaan, er is geen gelovige van de islam die Mohammed nodig heeft om te kunnen bidden. Nou, voor een christen is zoiets ondenkbaar. Ons gebed eindigt in principe altijd met de woorden om Jezus wil of in Jezus naam. Jezus is altijd betrokken bij ons gebed. De voorbidder, de voorbeden die hij doet. En wij denken dat we het allemaal kunnen, maar we hebben dat zo nodig. Het gebed is alleen maar mogelijk door het werk van onze Heer. Een christen bidt nooit alleen. Die bidt samen met God. Een God die antwoordt, een God die te onderscheiden is in drie personen. Vader, Zoon en Geest. Je bidt tot de Vader, je doet dat door de Zoon en je doet dat in de Geest. Om het maar even in een zinnetje te zeggen. En samen met jou praten we dus over vier personen. En dan is er nog iemand geïnteresseerd in jouw gebed. Die het ziet als je op de knieën gaat en die er eigenlijk niks van moet hebben. En dat is Satan, de duivel. Dat is onze en Gods tegenstander. Hij is het die de veroorzaker is van al die problemen. Ook van die gebedsproblemen. Hoe zit dat nou? En daar zit hij achter. En als je werkelijk wilt doordringen in die hemelse gewesten, dan kan het niet anders dan dat je die tegenstander tegenkomt in je leven. Daar moet je niet bang voor zijn, maar je moet het wel weten. En toen viel me iets op. Ik hou er graag van om dan wat dieper te kijken naar dingetjes. En toen zag ik, toen dacht ik aan die geestelijke wapenrusting. En dan daar staat er helm van verlossing, panzer, dat wordt allemaal zo mooi gezegd. En dan in de verse 11 tot en met 17 van Efeze 6 vind je dat stukje. En toen viel me iets op. Want die geestelijke wapenrusting, die staat natuurlijk ergens. Nou, en de verse voorafgaand, daar staat tenslotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Hoe doe je dat? Biddend. En waar eindigt hij mee? Op vers 18. Laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Tussen die twee versen staat het. En dan heeft Paulus het dus over de geestelijke wapenrusting. En dan spreekt hij dus over je gebed. Mooi is dat. Dat is dus niet tegen vlees en bloed. Maar dat is dus tegen die machten, tegen die wereldbeheersers. Zo mag ons gebed dus ook zijn. En bidden met elkaar is dan ook zo goed om dat met elkaar te doen. Gebedsmomenten waar je elkaar opzoekt, dat is niet omdat je toch een gaatje in je agenda hebt of zo. Daar maak je tijd voor. Ik zou het ook fijn vinden als je dat gaat onderkennen ook. En ik ga niemand dwingen natuurlijk, maar die woensdagavond om met elkaar te bidden is zo belangrijk en is zo goed. En daar kunnen we elkaar ook zo in helpen, want dan kun je ook met elkaar bidden en voor elkaar bidden. En je kunt elkaar tot steun zijn in die strijd en om ook dieper in die geestelijke werkelijkheid te komen. Zo belangrijk. En het is ook belangrijk omdat Jezus er iets over gezegd heeft. En dan zegt hij in vers 19 van Matteüs 18, ik verzeker het jullie nogmaals, als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. In de meeste vertalingen staat hier het woordje verlangen of begeren. NBV doet het goed. En het is apart in de Narense Bijbel. Ik vind dat een fijne Bijbel, omdat ik die zo zuiver vertaald vind. Staat ook hetzelfde woordje vragen. En hier wordt dus gesproken over bidden. Als we met z'n tweeën bidden, dan gebeurt er dus dit. Dan zal het ook gebeuren. En natuurlijk moeten we dan ook naar de wil van God bidden, maar daar komen we zo nog op. Bidden. En dan gebruikt Jezus hier het woordje nogmaals. Wederom. Hij gaat dus ergens op in. Hij gaat ergens op verder. Hij doet er een schepje bovenop. Nou, dan moeten we dus even kijken naar vers 18. Waar heeft hij het nu over? Alles wat u op aarde bindt zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op aarde ombindt zal in de hemel ontbonden zijn. Prachtig toch? Ik zeg het jullie nogmaals, Zo werkt het. Dat zegt Jezus dus eigenlijk in vers 19. Wat je bindt op aarde zal gebonden zijn. Die kracht hebben we dus blijkbaar. Dat is ons gebed. Dat is de basis, dat is de bodem. Omdat we ook die hulp hebben in ons gebed. De hulp van de Heilige Geest. Ik vind het zo mooi. En wat een verantwoordelijkheid hebben we dus ook ontvangen. Dit mogen we dus ook met elkaar doen. Als iemand gebonden is of we leven in een gebonden situatie of wat dan ook. Dan mag je dat dus ontbinden. Die sleutel die heb je. Die heb je gekregen. En die mag je dus ook gebruiken. Dan moeten we het wel doen met elkaar. En dan heb ik gezegd dat Satan meeluistert. Angstig? Nee, helemaal niet. Natuurlijk niet. Hij wil het in de was sturen, dat weten we. Maar wij hebben de Heer aan onze zijde, want hij is aanwezig. Hè? Want dat zegt hij dan in vers 20, het vers na 19. Want overal waar twee of meer gelovigen bij elkaar zijn, daar ben ik ook. En daarom kan het dus. Daarom kunnen we ook binden en ontbinden. Hij verleent kracht aan ons gebed. En dan kunnen we dus stellen dat het gebed voor een christen dus eigenlijk altijd, mag ik het zo zeggen, een openbare gelegenheid is. Aangelegenheid is. We stappen als het ware die arena binnen, die war room. Daar waar de strijd zich afspeelt. En dan word je in die arena omringd door de Vader, door de Zoon, door de Heilige Geest. Dan is Satan er. En dat is nog iets. De Heer beveelt zijn engelen aangaande ons. Daar kunnen we niet zelf mee praten. Dat mag ook niet. De Bijbel is daar duidelijk over. Maar je mag wel aan God vragen. Heer, beveel uw engelen aangaande ons. En dan is daar die situatie met Elisa. Ik weet niet of jullie dat kunnen herinneren. Dan komen die Assyriërs. Ze zijn bang. En die knecht van Elisa, die is helemaal bang. En dan zegt Elisa, open zijn ogen, Heer. Laat zien wat er gebeurt om hem heen. En dan ziet hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur. Engelen. Engelen. Geweldig, toch? En dat is zo mooi. Dat die engelen er ook bij zijn. Wat een drukte bij ons gebed, zeg. Jongen, jongen, jongen. Maar dat is toch mooi om te weten. Ook als je alleen zit. Ook als je die binnenkamer binnengaat. En natuurlijk is persoonlijk gebed ook belangrijk. Ik denk dat we dat allemaal zeggen. Stille tijd. Ik heb er al een paar keer gezegd hè, in een boodschap. Stille tijd, ja, dat is belangrijk. Nou, zoek eens op. Pak eens een concordantie of een laptopje en ga eens kijken. Hoe vaak het erin staat, stille tijd. Wat denk je? Nul keer. We hebben er niet over gesproken in de Bijbel. Zo, Ad, nou ga je door de grond. Nee, natuurlijk wordt er over gesproken. En wij hebben het stille tijd genoemd. Er wordt afgeleid van gesproken. Maar laten we elkaar daarin ook geen maat nemen of zo. Dat moet je niet doen. Wat bij je past, zo moet je het doen. En dat is het beste. God wil een relatie met ons. En God wil dat we contact met hem hebben. En natuurlijk is het dan heerlijk om stille tijd te houden. Ja, hoe dat er dan ook uitziet. Ja, zoek het lekker uit. Maar ik heb mijn stille momenten met God. En dat vind ik heerlijk. Samen met Tineke, alleen. En ik heb echt een verlangen in mijn hart. Zeker nu ik er zo mee bezig ben. Dat alleen nog maar meer wordt. Want God heeft mij iets te bieden. Maar, zegt hij, dan moet je wel komen. Dan moet je het wel vragen. En zo is het dus wel. En dan, ja, zeg je misschien, maar Jezus verwijst ons toch ook naar de binnenkamer. Maar dat doet hij wel op een hele aparte manier. Moet je kijken. Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Sluit de deur. Bid tot je Vader die in het verborgene is. Nou, en dan legt hij in vers 7 en 8 iets uit. En dat is vooral voor die tijd, denk ik. Daar staat dan dat je niet moet bidden zoals de heidenen. Met veel geprevel en heel veel woorden. En dus hij legt even uit van niet zoals de heidenen. En dan komt hij met dat gebed, dat wij het onze Vader noemen. Dan zegt hij dus, bid daarom als volgt, onze Vader in de hemel. Als je dit nou zo, die twee versen onder elkaar leest, valt je dan iets op? Mij viel het wel op. Als die nou tegen mij zegt, Ad, ga nou eens je binnenkamer in. trek je terug, sluit je deur en bid dan tot je vader die in het verborgen is, en bid dan mijn vader in de hemel. Nee, onze vader in de hemel. En als Jezus iets zegt, doet hij dat zeer nadrukkelijk. En kijk in het gebed verder. Vergeef ons onze schulden. Geef ons ons dagelijks brood. En ja, ik vind dat toch wel heel opmerkelijk, onze vader. En Jezus die zegt daar dus mee, dat als je bidt, gaat het nooit om jou alleen. Gaat het altijd om een veel groter geheel. Natuurlijk ziet God mij alleen. Tuurlijk, en hij kent mijn naam. Hij kent mijn naam. Hij is een kenner. Hij kent me nog veel beter als ik zelf. Dat geeft me rust hier. En dan is er toch onze vader. Ja, het is een publieke zaak. Wanneer we met elkaar de dienst opdragen, dat doen we 's morgens ook, dan bidden we regelmatig voor. Voor de vervolgde kerk, voor kerken in de omgeving. Dat hebben we vanmorgen ook gedaan. Voor Israël. Voor allerlei zaken die ons ook aangaan. Want het gaat niet alleen om het hier met elkaar plezierig te hebben of zo. We zijn onderdeel van een veel groter geheel. Ook hier betreft het een publieke zaak. En weet je, ik ben van mening dat als je een beeld hebt van de kerk, dat de kerkdeuren altijd naar binnen open moeten slaan. Kom maar. En niet naar buiten. He, zo van, ja, hier zijn we alleen. En dat is misschien een klein iets. Maar zo is het. He, als je in Dordrecht gaat, gaan de deuren inderdaad zo open. En dan staat er boven, je betreedt nu je werkterrein. En zo is het. Gebed is in wezen heel simpel. Hier heb je het, wat er net gebeurde. Spreken met God over je noden. Papa, ik heb je nodig. Over zijn wensen, over wat jou bezighoudt, maar ook over wat hij met jou wil in je leven. Daar praat je over en dan hang je dus zo op zijn hoofd. Vader, mag ik eens lekker met u praten? En natuurlijk, we moeten zijn als een kind. Dat is wat anders dan dat we een kind zijn. En ik hoop dat jullie dat begrijpen. Maar als volwassene moet je soms zijn als een kind, in die zin dat je gelooft als een kind. En dat je dan eens even al dat redeneren even ver bij je vandaan haalt. Het is simpel. En als je dan kijkt ook naar een kind, hè, het gebeurde net met Jasper. En als dan een kind iets vraagt, wat binnen het vermogen van een papa ligt, dan zegt die papa toch, natuurlijk ga ik met je mee, jongen. Natuurlijk. Nou, dan loopt Jasper, die loopt met zijn zoon mee. En zo is het dus ook met God. Geweldig. We mogen dus als een kind onze behoefte bekendmaken bij God. En dat leert Jezus ons ook. En we moeten dus gewoon vragen. Zo simpel is het. En dan wil ik jullie ook een tip geven. En dat is niet dat je allemaal je lippen moet stiften of zo. Maar dat je hardop moet bidden. Of moet. Dat is een tip. Als je alleen bent, bid hardop. Twee voordelen. In de eerste plaats dwalen je gedachten minder makkelijk af dan dat je het in jezelf doet. En in de tweede plaats, dan wen je ook aan het luisteren naar je eigen stem. Ook wanneer je een stukje uit de Bijbel leest, moet je eens proberen. Doe het hardop. Satan hoort het ook, hè, dan. Geweldig. Joh, moet je eens horen. Ha, dit staat over mij, in zijn woord. Doe het hardop. Daar wen je eraan. Veel christenen vinden het moeilijk om bijvoorbeeld in een bidstond hardop te bidden. Ik zeg daar niets van. Maar ik denk dat het vooral komt omdat je het gewoon nog nooit gedaan hebt. En omdat je het dus thuis blijkbaar, of misschien, ook niet doet. En het is goed om dat te oefenen. Het is goed om hardop te bidden. Moet je dat per se? Nou, zoals ik al zei, het is wat makkelijker. Je bent wat geconcentreerder. En ik denk overigens dat we met de mogelijkheid van het gebed echt een groot voorrecht hebben gehad. Bidden is geen moeten, bidden is een voorrecht. Een voorrecht. En weet je, er zijn plenty mogelijkheden voor ons, vandaag de dag, waar je naartoe kan gaan om een probleem op te lossen. Je kunt een brief schrijven naar het ministerie, je krijgt antwoord. Wat denk je van internet? Ha, je kunt alles vinden, bijna alles. Want emoties en zo en dat soort dingen, nou, dat wordt een beetje moeilijk. Maar wij hebben zoiets veel mooiers. Wij hebben een bron die zoveel rijkdom in je hebt. Want kijk eens naar het gebed. Je hoeft maar één woordje te zeggen. Abba, papa, God. En hij luistert al. Trouwens, hij luistert al voordat je dat ene woordje zegt. En heel veel mensen zijn op zoek naar methoden om te bidden. En ik heb dat zelf ook wel een beetje. Ik moet daar voorzichtig mee zijn. Daar ben ik eerlijk in. Maar gebedsmethoden, die geven geen relatie. Daar ben ik wel achter. Nou, je moet zo doen, joh. Nee. Ik hoorde van iemand die stond in een bidstond. Voor de dienst. Dat is echt gebeurd. En die bad een bepaald gebed. En toen werd hij aangetikt dat het niet goed was zoals die bad. Ja. En toen sprak hij terug. Nou, dat was niet voor jou. En voor degene voor wie het wel was, heb ik nog niks gehoord, hoor. En hij ging gewoon door met bidden. Ja, ik vond dat sterk. Je kunt elkaar de maat nemen. Dat komt dus vaak door methodes. Nee. Dat is makkelijk, hè, een methode. Vormen, tuurlijk. Ja. Man, er zijn zoveel vormen. En die vormen kunnen je helpen. Maar pas ervoor op dat je van die vorm geen methode maakt. En ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Want het gaat erom dat je leert om in die relatie met God te zijn. Dat je weet dat hij er is. En dat je eigenlijk maar één verlangen hebt. Dat is bij hem hangen en gewoon lekker horen wat hij tot jou ook te zeggen heeft. Ik vraag maar één ding meer, heb ik niet nodig. Ik wil bij hem wonen. Elke dag. Heel mijn leven. Ik wil bij hem zijn in de tempel. En dan zal ik zien hoe goed hij is. En dit kan dus. Gebed is dus intiem en publiek tegelijk. Maar gebed is dus wel een voorrecht, een privilege. Gebed is een geweldig geschenk. God wil met ons communiceren. Hij wil contact. Hij zoekt het gesprek. Hij zoekt die relatie en ik vind dat geweldig. En weet je, in mijn ogen heeft het gebed helemaal niets met een tombola te maken. Het is een kwestie van geloof. Een kwestie van geloof, niet meer en niet minder. En pas op, ik zeg niet dat je niet gelooft als je iets niet krijgt, maar daar komen we nog wel op. Ik denk niet vandaag, maar daar komen we nog wel op. Niet vandaag. Wij wagen geen gokje wanneer we iets aan God vragen. Maar we geloven dat hij ons hoort en dat hij ons verhoort. Geloof is een zekerheid, hè? Dat heeft niets, helemaal niets met een gokje te maken of met toeval. Het geloof is de vaste grond, de vaste zekerheid van de dingen die je hoopt. En het is een bewijs van de dingen die je ziet. Die je niet ziet. Dankjewel. En dan staat er in Marcus een heel apart vers. Daar staat, in de NBV hebben ze het, Jezus zei tegen hen, heb vertrouwen in God. In de herziende Statenvertaling staat, en Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God. En wat staat er? In de grondtekst staat, heb het geloof van God. Het is heel opmerkelijk dat in de studiebijbel, ik weet niet of iemand hem van jullie hem heeft, maar dan moet je het maar eens nalezen. In de studiebijbel staat bij dit vers, ja, in de grondtekst staat, heb het geloof van God. Maar dat kan hier niet de bedoeling zijn, dus maken we er in God van. Even met mijn eigen woorden. En dat heeft ook te maken met het omveld waar het in staat. Oké, ik snap het, maar ik begrijp het niet. In die zin, dat als er staat, heb het geloof van God, dan wil God zijn geloof met ons delen. Dat is toch geweldig. God wil zijn geloof, zijn allesomvattende geloof, zijn overwinnende geloof met ons delen. En dan heb het geloof van God. Ja, natuurlijk is God veel groter dan ons. Ook veel groter dan ons geloof, dat geloof ik. Maar dan ga ik graag mee in de NBV-vertaling. Heb vertrouwen in God. En dat krijg je dus als je leeft vanuit het geloof van God. Dank God voor wat je hebt en vertrouw hem voor wat je nodig hebt. Dat is eigenlijk waar het geloof om draait. En daarin wil je dus ook groeien. Je blijft geloven, want geloven is de basis van je gebed. En daar wil ik eigenlijk de volgende keer mee doorgaan. Ik had het voor deze preek op de rol staan ook, maar dan wordt het heel erg laat, dus dat gaan we echt niet doen. Maar ik wil er wel even iets over zeggen. Want ik denk dat het geloof heel belangrijk is als we spreken over het gebed. Want dan gaat het erom, hoe geloof je? Hoe beleef je dat geloof en hoe bedenk je dat geloof en hoe leef je het uit? He, dan heb ik het bijvoorbeeld over het geloven dat God bestaat. Dat is belangrijk hoor, als je bidt. Dat God persoonlijk is. Dat het een persoon is. Maar ook dat hij persoonlijk is. Voor jou ook. Dat God je hoort. En dat hij luistert. En het verschil tussen horen en luisteren. Dat God ook antwoord geeft. En dat God geeft waar ik om vraag. En dat is moeilijk. Zeker dat laatste. Maar geloof is in principe de basis van ons gebed. En ik denk dat het ook de motor van ons gebed is. Van ons gebedsleven. Heb geloof van God. Heb het geloof van God. Vertrouw God dat hij je geeft wat je nodig hebt. Nou, dat is mooi gezegd, maar wordt nou je gebed altijd verhoord? Ja, dat zijn een van die dingen, daar wil ik dan ook naar kijken. Want de realiteit laat soms iets heel anders zien. Henk die bidt zijn knieën kapot. Waarom nou toch, Heer? Ja, ik sta hier en ik weet het echt niet. Het enige wat ik wel weet, is dat ik naast hem wil staan. En dat ik naast Joke wil staan. En dat ik er voor hun wil zijn. En dat ik gericht ben op God van, laat mij die dingen zeggen waar ze wat aan hebben. En laat me die dingen zwijgen die ze al gehoord hebben en waarvan ze denken, hou op joh, daar heb ik helemaal geen zin in nou. Bid daarin ook om wijsheid. Want als het om ons gebed gaat, hè, waar gaat het dan over? Waar heb je het dan over? Of eigenlijk liever gezegd, om wie gaat het dan? Gaat het er dan om wat we krijgen, wat we willen? Of gaat het erom dat God groot gemaakt wordt? Of vind je dat vroom, als ik dat zo zeg? Moet je eens over nadenken. Ik hoor dan regelmatig van, ja, dat is een vrome opmerking om maar niet over dat eerste te hoeven praten. Nou, dat geloof ik niet. Want als God groot gemaakt wordt, dan is er dus ook iets aan de hand. Dan kun je God ook groot maken. Het heeft met elkaar te maken. Ik zeg niet dat het makkelijk is en ik ben er nog mee bezig. En ik hoop ook dat het eruit gaat komen. Hoe, ja, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat als je de dingen tot eer van God doet en als je weet dus wat dan belangrijk is in dat gebed, dat wel iets makkelijker maakt. Kijk, er staat bijvoorbeeld een tekst in 1 Korinthe. En die wordt altijd natuurlijk in het verband gebracht met eten en drinken. Dat is logisch, want dat staat ook in dat stukje. En daar staat er, doe dat tot eer van God. Steeds tot eer van God. Maar er staat ook iets anders. Paulus zegt nog iets. Of andere dingen doen. Ja, dat lijkt zomaar zo'n tussenzinnetje. Maar hier zegt hij dus eigenlijk, wat jullie ook doen, doe dat tot eer van God. En dat is wel belangrijk. Maar als je dan dingen tot eer van God wil doen, dan is het dus ook belangrijk dat je die wil van God, of hoe God nou precies is en wat hij van jou vraagt, dat je dat gaat begrijpen. Dat je dat weet. En daar is wijsheid voor nodig. En soms zitten we er zo naast. Nee, even wachten, sorry, ik heb jullie niet beschermd. Soms zit ik er zo naast. En dan zegt die broer van Jezus, heeft iemand van jullie niet de wijsheid om te leven zoals God het wil? Nou, dan moet je God om die wijsheid vragen. Geweldig toch? Je merkt wel dat het een broer van Jezus is. Hij heeft dicht bij hem geleefd. Hij is lekker simpel. Hij doet ook makkelijke dingen zeggen. En hij zal je die zeker geven, want God geeft de mensen allerlei goede dingen zomaar, zonder er iets voor terug te vragen. Dan moet je dus wel om die wijsheid vragen. En dan geeft God het zomaar. Nou, dan is mijn vraag, heb je dat wel eens gedaan? Heb je nou wel eens om wijsheid gebeden? Dan zeg je natuurlijk, ja, ja. Maar zo in het algemeen, dat je zegt van, ik wil God doorgronden. Ja, dat gaat niet, Ad. Nee, dat weet ik. Maar dat wat hij naar jou doet, die uitgestrekte hand, die wil je toch kennen? Daar wil je toch elk rimpeltje van zien? Zo dichtbij wil je het toch hebben? Wijsheid van God. Bidden zoals God dat wil. Bidden naar de wil van God. Nou, dat draait dus om vragen naar wijsheid. En dan laat hij zich kennen. En hoe laat hij zich kennen? Door zijn woord. De wil van God leer je dus vooral kennen in de Bijbel. Daar heb ik nog prachtig een paar blaadjes voor. Maar dat is heel mooi. Dat laten we lekker gaan. Het is 11:45. Ik hoop dat ik wat losgemaakt heb bij jullie. Mijn hart heeft het en ik ga echt nog even door op het gebed. De volgende keer ga ik het over geloof hebben en over hoe de Bijbel spreekt. Want de Bijbel zegt heel veel ook over de inhoud van ons gebed. Waar moet je nou allemaal voor bidden? Nou, de Bijbel is duidelijk hoor. Daar heb ik wat voorbeelden van. En de Bijbel heeft ook mensen. Bijvoorbeeld een David die overspel pleegt met Batseba. Dat is wat hoor. Een koning. Een voorbeeld. Een voorganger. Een voorbeeld. En dan schrijft hij Psalm 51. Geweldig. En dan zegt hij in vers 9. Vergeef het me alstublieft, vader. Vergeef het me. Want ik wil rein en heilig leven. Nou, daar gaan we naar kijken de volgende keer. En voor nu zou ik willen afsluiten met een gezamenlijk gebed. Zoek elkaar even op. Maak even groepjes van 4 of 5 mensen. En we gaan, zeg maar, 10 minuten met elkaar bidden. Bid met elkaar, bid voor elkaar. Ga een beetje wisselen, dat je niet bij mensen zit waar je al vaker mee bidt. Dus 10, ik laat je even gaan. Hè? Goed? Dat bedoel ik dus. Maar dat we even 10 minuten met elkaar bidden en daarna sluit ik de dienst af. Bid ook om wijsheid en bid voor elkaar. Als iemand een nood heeft, bid voor elkaar. Zalf elkaar met de woorden van God. Amen.